Nada. Nou, een aanbidding. 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 9, de Grootnieuwsbijbel, alsjeblieft. Nou, een aanbidding in de geest en in de waarheid. Is uw hart voorbereid op het ontvangen van het woord? Amen. Ik kan een beetje minder zijn. En dank u, zuster Ede, dat de Heer u gebruikt in het geven van woorden van bemoediging. Het is een gave van profetie. Spits uw oren wanneer dat de Heer spreekt. Halleluja. Het is een woord dat komt uit het hart van onze hemelse Vader. Dat zegt dat we zijn kinderen zijn. Dat we ons niet bevreesd moeten voelen. Niet bezorgd moeten voelen. Amen. Hij heeft alles onder controle. Hij heeft reeds alles volbracht aan het kruis. Het is reeds volbracht. Het is betaald. Het is allemaal in Christus. Eens dat je dichter en dichter bij Jezus begint te komen. Ga je meer en meer begrip tonen. En ontvangen. Amen. Van het offer wat Hij reeds heeft gedaan. En vandaag wil ik daar verder opbouwen. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 5. We verkondigen niet onszelf, maar we verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als dienaar van u om Jezus wil. Want dezelfde God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft geschenen in ons hart om ons te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid, die afstraalt van het gelaat van Christus. Nogmaals even, dat laatste. Diezelfde God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen. Diezelfde God, die dus hemel en aarde heeft gemaakt. Die alles wat we hier zien, heel dat onmetelijke universum, dat helemaal buiten ons begrip is. Amen. Diezelfde God heeft in ons hart geschenen met zijn licht. Halleluja. Met de kennis, hier gaan we weer met dat woord, de kennis, de openbaring, die relatie die je hebt en die duidelijk wordt en afstraalt van het gelaat van Christus. Halleluja. Maar, vers 7, maar deze schat dragen we mee in aarden potten. En zo wordt duidelijk dat die onmetelijke grote kracht niet van onszelf komt, maar van God. Van alle kanten worden we belaagd. Toch zitten we niet in het nauw. We twijfelen, maar vertwijfelen niet. We worden vervolgd, maar niet aan ons lot overgelaten. We worden neergeslagen, maar komen niet om. Amen. Als u even uw hand wil uitstrekken naar mij voor te bidden voor de zalving van Gods woord en het ontvangen daarvan in Jezus' naam. Heer, ik bid, Heer, laat mij de woorden spreken die op uw hart liggen. Niet op mijn hart, maar op uw hart. Laat ze ontvangen worden door de mensen die hun hart hebben voorbereid om te ontvangen in Jezus' naam. Amen. Halleluja. 2 vers 7 zegt, deze schat dragen we mee in aarden potten. Halleluja, de MBG-vertaling zegt, we hebben deze schat in aarden vaten. Nu, wanneer we spreken over schatten, dan denken we meestal over enorme hoeveelheden goud. Dan denken we aan een kist vol met edelstenen, zilver, brons, goud ergens verstopt op een eiland. Nog een beetje minder. Ja. Wanneer we denken aan een schat, dan denken we aan opbrengsten, dan denken we aan eigendommen, dan denken we aan gronden, dan denken we aan grote hoeveelheden cash, geld. Maar een schat hoeft niet een schat te zijn gebaseerd op zijn nominale waarde, maar een schat is een schat naar gelang zijn relatieve waarde. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat het object waard is in de ogen van diegene die het aanschouwt, is voor hem of haar een schat. Laat me u een voorbeeld geven. Voor de een kan een foto gemaakt van zijn overleden partner of overleden kind, voor haar of hem kan dat een schat zijn. Voor de ander is het een stukje papier. Voor de een kan zijn hobby zijn schat zijn, waar dat hij al zijn energie, al zijn tijd in spendeert. Voor de ander is het maar een of ander tijd verdrijft. Dus een schat is een schat in het oog van degene die het aanschouwt. Het hoeft geen kist vol met goud te zijn en vele waarden volgens het wereldsysteem. Het is een schat wat jij beschouwt als een schat. De apostel Paulus zegt dat wij een schat hebben in aarden potten. Het is geen schat van goud. Het is er geen van zilver. Het is er geen van een of ander zeldzaam materiaal hier op deze aardbol te vinden. Het is geen schat in de vorm van een herinnering of een hobby, een opbrengst of een goed doel. Nee, het is het meest waardevolle dat een mens kan bezitten in dit aardse leven. Het is namelijk het geschenk van God aan de mensheid voor al zij die geloven. Wat is die schat waarover Paulus het heeft? En die in elke opnieuw geboren christen zit, ook al beseffen de meesten het niet. Maar u heeft een schat in een aardepot. U wandelt ermee. Halleluja. Overal waar je komt, zouden mensen de schat moeten zien die ze nog nooit hebben aanschouwd op deze aardbol. Wat is die schat? Wel, hij zegt het zelf in vers 6. Je bent verlicht met de kennis van zijn heerlijkheid die afstraalt van het gelaat van Christus. De schat die je meedraagt is de kennis van de glorie van God die afgestraald is op het gelaat van Jezus Christus. De kennis van de heerlijkheid van God die geopenbaard is en afstraalt van het gelaat van Jezus Christus. Het is met andere woorden het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. De schat waarover Paulus het heeft en de welke jij hebt in je aardepot is de kennis, is de relatie die je hebt met je schepper, met je God en de schepper van hemel en aarde, Jezus Christus. Een paar weken geleden heb ik gepredikt dat het eeuwig leven bestaat. Jezus zei, dit is het eeuwig leven, dat ze u mogen kennen, God. En uw Zoon Jezus Christus u heeft gestuurd. Dat is het eeuwige leven. Wel, Paulus zegt vandaag een beetje hetzelfde. Het kennen van Jezus Christus is het goede nieuws. Het is een licht dat afstraalt in onze harten. Halleluja. Ben je ook blij dat je hem kent? Dat je hem hebt mogen kennen. Amen. Halleluja. Ik weet, ik ben er al een paar weken over bezig, over dit onderwerp, over hem leren kennen. Waarom? Omdat het de basis is van heel je christelijke wandel. Alles wat je doet als christen zou moeten voortkomen uit jouw kennis en relatie en geloof dat je hebt in Jezus Christus. Amen. We komen naar de kerk niet omdat iemand u wil forceren, niet omdat je goed wil voelen. Je komt naar de kerk omdat je gelooft dat als we komen tezamen, dat we hem tezamen aanbidden. Hij is aanwezig, we ontvangen een woord van bemoediging. Dit woord van bemoediging, dit woord van vermaning, weet ik veel welk woord dat je ontvangt vandaag, kan je naar buiten nemen en kan je toepassen in de praktijk. En andere mensen zullen daardoor veranderd worden. Halleluja. We kennen niet alleen Gods macht. We kennen niet alleen Gods kracht. We kennen niet alleen zijn onmetelijke wijsheid. Maar doorheen Jezus Christus krijgen we ook Gods karakter te zien. Amen. Ik heb een beetje warm. We krijgen zijn karakter te zien. Als je het Oud Testament leest, broeders en zusters, begin als opnieuw geboren christen alsjeblieft niet met het Oude Testament. Dat is een beetje heel verwarrend. Je gaat lezen over God die zijn volk vraagt om te moorden, om landen in te nemen, om vrouwen en kinderen af te slachten, om niemand levend te laten enzovoort. En je gaat denken van, wat is dit? Als je dit niet de juiste context begrijpt, in welke tijd dat geschreven is, in welk verbond dat de mens toen leefde met God, dan ga je denken, wat een gruwelijke God. Maar toch de psalmen daarentegen. De psalmen spreken dan over die andere kant van God. Hoe barmhartig hij is. En David vooral die spreekt hoe liefdevol en hoe goed hij is. Ook al begrijpen we niet goed wat er gaande is. Maar dan zien we ineens die heel andere facet van God. Die we zien geopenbaard krijgen. In Jezus Christus. Dat is Gods werkelijke karakter. God is liefde. En alles wat God heeft gedaan was maar een schaduw, was maar een type dat moest leiden tot de uiteindelijke komst van van onze verlosser. Alles wat er gebeurd is wanneer hij ons begon te creëren, wanneer hij de eerste mens heeft gemaakt, was allemaal in het beeld van ze gaan zondigen, maar ik ga hun redden. Ze gaan falen, maar ik ga een manier maken zodat ze terug een verbond kunnen hebben met mij. Alles wat er tot hiertoe is gebeurd, er is één centrale figuur. Dat is God die geopenbaard werd als mens, Jezus Christus. En dus doorheen Jezus krijgen we Gods karakter te zien. Hoe heilig, hoe rechtvaardig, hoe goed, hoe liefdevol Hij is, hoe hoopvol dat Hij geeft, hoe genadig Hij is. Want we hadden het niet verdiend, broeders en zusters. Maar dat is hetgeen ik wil kennen. Ik wil Hem kennen, want Hij is mijn schat in deze aardse pot. Zijn woord is de schat. Want zijn woord is gegeven aan ons, waardoor we dit allemaal weten. Zijn woord is zijn geschenk aan ons. Halleluja. Waardoor we hem beter kunnen leren kennen. Zijn geest is de schat. Zijn geest is ons gegeven, waardoor we het licht kunnen voelen, kunnen ervaren. En oh, wat een licht is het, wanneer we vervuld worden met zijn Heilige Geest. Als je nog nooit bent vervuld met zijn geest, halleluja. Het is een geschenk van God. Het doopsel van de Heilige Geest is iets dat geen enkele christen mag mislopen. Halleluja. Want het is hetgeen wanneer God in jou komt wonen en je gaat dingen beginnen verstaan dat je nooit eerder had verstaan. Halleluja. Je krijgt een nieuwe honger naar Gods woord, een nieuwe honger naar zijn aanwezigheid. Vers 6. Bruno, dezelfde God die gezegd heeft: uit de duisternis zal licht schijnen, heeft geschenen in ons hart. Er zijn twee lichtbronnen voor de mensheid. Amen. En Paulus legt ze hieruit. Er zijn twee lichtbronnen. Twee lichten die God heeft gegeven aan de mens om hem te leiden. Zie, God is zo goed dat hij de mens niet in duisternis laat. Amen. De eerste lichtbron werd gegeven tijdens de schepping. Het is ons aards licht, het is de zon. Het licht om ons mee te begeleiden tijdens de nacht en tijdens de nacht hier, tijdens de dag en tijdens de nacht hier op aarde. Maar het licht van de zon kan niet veel doen aan de duisternis van een zondige ziel. Amen. Toen kwam Jezus. Wanneer Jezus werd geboren in Bethlehem, scheen het licht van de hemel. God werd mens en koos ervoor om de spirituele duisternis waarin de mens zich bevond, een halt toe te roepen. Hoe verwijder je duisternis? Je kan duisternis niet verwijderen. Duisternis is simpelweg de afwezigheid van licht. Doe het licht aan en duisternis is weg. Doe het licht aan en daar is de duisternis. En dus Jezus Christus, wanneer Hij kwam op aarde met zijn werk en met zijn daden, scheen het licht van God hier op deze immorele, onheilige, tegen God gekant, zondevolle wereld. Amen. Het eerste licht kwam er wanneer de wereld in duisternis was. Als we beginnen te lezen in Genesis 1 vers 1. We lezen dat de aardbol duister was. En dat het één chaos was. Maar dan zei de Heer: laat er licht zijn. En de wereld begon lichten te krijgen. En mensen konden geleid worden door het licht. Dank de Heer. Amen. Maar toen viel de mens in zonde. En ze zijn afgevallen van God en ze zijn rebelleren tegen God. En meer doorheen zonde is de wereld meer en meer afgevallen in een morele duisternis. Halleluja. Maar wanneer hij de Zoon van God stuurde, Jezus Christus, die zei: ik ben het licht van de wereld. Halleluja. Is er terug hoop voor de mensheid? Zie, we hebben de zon nodig, broeders en zusters. Zonder de zon kunnen we niet overleven. En tijdens deze winterse dagen die eraan gaan komen, wordt het zonlicht minder en minder. En u voelt het, de meeste mensen worden ook wel wat een beetje neerslachtiger. Amen. Dus we hebben de zon nodig. Maar wat we nog veel meer nodig hebben, is het licht van Jezus die op mijn ziel schijnt. Hij zei: ik ben het licht van de wereld. Zij die mij volgen, zullen het licht hebben. En meer dan dat, zij die hem volgen, zullen het licht van de wereld afstralen. En de Heere zal zeggen: u bent het licht van de wereld. En Paulus zegt: we hebben die schat, die kennis van het evangelie van Jezus, die hebben we in aardepotten. Dat is het derde element dat ik eruit wil halen uit deze uit deze korte passage. We hebben de schat in aardepotten. Wat wilde hem daarmee zeggen? De schat is niet gegeven aan engelen. Amen. De redding, de boodschap van de redding van onze zielen is bestemd voor de kinderen van God. Vroeger bewaarden mensen hun waardevolle zaken in van deze vaten gemaakt van klei. In deze potten gemaakt van geharde klei. En deze klei was kneedbaar, was vormbaar om daarna uit te harten. Dit maakte het wel sterk, maar als het kapot ging, dan brak het ook direct in stukken. En dus, wat Paulus eigenlijk wil zeggen, die waardevolle schat die u heeft, zit in een aardepot, in een aarde fragiele, breekbare pot. Ja, dat moeten we allemaal toegeven. Hetgeen dat God ons heeft gegeven, dat is veel groter dan wij eigenlijk kunnen bevatten. Dat is zo groot dat wij mensen, wie zijn wij? Zo nietig, zo sterfbaar, zo fragiel. De ene dag zitten we de Heer te prijzen, de andere dag zitten we bij wijze van spreken bijna te vervloeken. Je zou denken van waarom zou God nog ons deze onmetelijk grote schat aan deze aardse potten, kleipotten geven. De ene dag zitten ze mij te prijzen, de andere dag zitten ze te benen, waar is hij? Snap je wat ik wil zeggen? Ik heb een ding op Facebook gezien wat wel eigenlijk de waarheid is. Dat mensen heel hun leven, ik heb het niet over christenen, ik heb het over mensen in de wereld. Heel hun leven leven ze, of zeggen ze eigenlijk door middel van hun leven, ik heb God niet nodig. Ze brengen hun kinderen op, oh, we hebben God niet nodig. We willen God niet betrekken in de opvoeding van onze kinderen. Laten we God zo ver mogelijk buiten houden. En zie wat het resultaat is. In huwelijken zeggen we hebben God niet nodig. In de manier waarop we zaken doen, wanneer we omgaan met geld, we hebben God niet nodig. We hebben God niet nodig als we ouder worden in ons pensioen. Nee, nu gaan we genieten van ons leven, we hebben God niet nodig. Maar dan opeens als ze ziek worden of op hun sterfbed liggen, oh, waar is God? Waar is God nu? Nu dat ik hem nodig heb. Ja, waar was hij? Hij was er altijd, maar je hebt hem al te buiten geduwd. En nu dat je een keer wilt roepen of een keer een gebedje wilt doen, hij antwoordt niet meteen. Waar is God nu? Waar is God nu? Mensen duwen God buiten. En je zou denken, waarom zou God nog ook nog maar iets met ons te willen maken hebben? Maar toch heeft hij die fantastische schat, de boodschap. Van de redding van onze ziel, de redding van de gebrokene personen, zij die verslaafd zijn, zij die ziek zijn, halleluja, zij die gebonden zijn door van alles en nog wat. Die boodschap, die schat heeft hij toevertrouwd aan ons fragiele mensen. Halleluja, heeft ons het woord gegeven van verlossing voor de mensheid. Hij heeft onze opdracht gegeven om heen te gaan, zei hij, en te onderwijzen. Deze schat, dat licht dat in ons hart zit, is niet gemaakt om te blijven zitten in de aardepot, maar om te reflecteren naar buiten toe, zodat wij het licht van de wereld worden en andere mensen zullen dit licht zien. Amen, dat is de bedoeling. God heeft het woord van de waarheid en het evangelie van de verlossing niet gegeven aan engelen om te verkondigen. Nee, we hebben de schat in aardse potten, dat zijn wij. Wij zijn van de aarde, we zijn gemaakt van het stof van de aarde. We zijn gemaakt van, als het ware, een klei, vormbaar en kneedbaar in de handen van de pottenbakker. Amen. Halleluja. We zijn als klei in zijn handen. En die schat heeft hij in onze handen gegeven. God gaat het niet zelf doen. God gaat de verkondiging van wat hij heeft gedaan, gaat hij niet zelf doen. Het komt vanuit een aards vat. Hij gaat zijn engelen niet sturen naar je buurman om te zeggen van, luister, Jezus Christus is voor jou gestorven. Bekeert u, laat u dopen onder aanroeping van zijn naam. Ontvang de Heilige Geest. Nee. Gaat hij niet doen. Toen Paulus zich bekeerde op de weg naar Damascus. Weet je nog? Paulus zat op zijn ezel of paard was denk ik. Hij zag ineens een fel licht. Iedereen viel op de grond. Wel, hij viel op de grond. Hij hoorde een stem. Het was Jezus die zei. Maar Jezus zei niet van wat hij moest geloven. Wat hij moest doen om te bekeren. Hij zei, ga naar Damascus. En daar zal een man zijn die u zal vertellen wat je moet doen. Amen. Dus God gaat het niet zelf oplossen. Hij heeft de schat gegeven aan die aardse potten. Jij hebt die schat. Ik heb die schat. En dus God heeft ons het woord van de verzoening gegeven. Wat een bediening is voor iedereen. Iedereen. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Hij legt het een hoofdstuk verder. Nog een beetje verder uit. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Tot en met 21. In de MBV. Prijs de naam van Jezus. Wanneer je echt beseft wat voor schat dat je hebt, dan wil je je schat delen. Ja. Dan wil je het niet voor jezelf houden. De schat is niet gemaakt om voor jezelf te houden. Amen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons, hier komt het, de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend, prijs de Heer. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus en God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Want God heeft hem, die de zonde niet kende, dat is Jezus Christus, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God kunnen worden. Die laatste zin is zo krachtig. Is zo krachtig. Oh Jezus, dat is het woord, de bediening. Van de verzoening, de verkondiging van de verzoening. Dat is aan ons gegeven. God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met zonde. Jezus werd zonde. Jezus nam de zonde op zich, werd zonde. Wat normaal op mij blijft, is op Jezus gegaan. En het resultaat van zonde is dood. Maar hij was groter dan de dood. Hij was sterker dan het graf. Hij is opgestaan. Halleluja. En daardoor, prijs de naam van Jezus, hoef ik, als ik sterf, niet in mijn graf te blijven. Maar zal ik mee opstaan. Zie, wat is de hoop van de mensheid? De hoop van de mensheid is eeuwig leven. Doorheen Jezus Christus. Ja? Ik maak de mensen niet bang met de hel. Want ik wil niet dat ze de Heer dienen uit vrees, uit angst. Want dat gaat maar kort van korte duur zijn. Amen. Wat ik ze wil geven is, het resultaat van zonde is dood. Dood heb je al. Je leeft als een zondaar. Je leeft in zonde. Je bent reeds veroordeeld. Het enige wat je kan hebben, je hebt niks te verliezen. Maar je kan alleen maar het eeuwig leven krijgen. En dan zal je opstaan diezelfde dag. Niet ter verdoemenis, maar om eeuwig bij hem te zijn. En het enige wat je moet doen, is geloven dat God, die Jezus geen zonde heeft gekend, zonde heeft gemaakt voor u. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God kunnen worden. Jammer, wij moeten toch goede werken doen. We moeten toch onze hemel verdienen. Ja, hoort dat veel, hè? Hier zo in de omstreken, zo, in Vlaanderen. Ja, ik doe soms af en toe goede werken. Hè? Een keer met de buurvrouw is een keer gaan shoppen. Een keer iemand meenemen in mijn auto. Een keer wat boodschapjes doen voor iemand anders. Want we moeten onze hemel verdienen, hè? Je verdient je hemel niet. Dan mag jij nog iets voor een ander doen. Heel je leven. Als jij niet dit gelooft. Dat Jezus voor jou gestorven is. Dat hij het heeft gedaan voor jou. En er is niks dat je daaraan kan toevoegen. Amen. Als je dat niet gelooft. Dan heb je geen eeuwig leven. Maar als je het gelooft. Ben je rechtvaardig voor God. En uit het besef van die rechtvaardigheid. Dat ik nu heb en ben. Vloeien de werken. En kan ik al die andere dingen gaan doen. Niet om verlossing te krijgen, maar omdat ik verlost ben. Amen. Ik heb gisteren laat, het was al donker, ineens de bel aan mijn deur. Ja, van wie is dat nu? Het was al donker en koud. Wie had er nu s'avonds aan mijn deur staan bellen? En het waren 2 jonge meisjes. Ik wist al direct dat het christenen waren, hoe dat ze gekleed waren. Het waren 2 mormonen, 2 mormonsen. En ze spraken met een Amerikaans accent. Nou, ze hadden nu wel aan de verkeerde deur aangebeld. Maar ik was blij dat ze belde. Ik zei dat ze, en ze wou vertellen over het boek van Mormonen. Ik zeg, ja, dat lees ik niet, maar lezen jullie de Bijbel? Hè? Ja, we lezen de King James Bijbel. Ik zeg, ah, ik lees die ook. En want dat is, King James Bijbel, dat is genoeg dat je moet hebben. Ze hebben een apart boekje. Hè? Het boek van Mormonen. Dus, Joseph Smith heeft ergens 200 jaar geleden een openbaring, visioen gekregen. Van allerlei dingen die onbijbels zijn. Ja? En zij geloven dus ook in geloof en in werk. En ik denk dat die allemaal op missionaristocht moeten gaan als jonge mensen. Dus daarmee, die kwamen van Amerika en van Ierland. Om dan ergens in een godvergeten land in Vlaanderen, in Turnhout, ergens te gaan zitten en de deuren. Allee, ik bewonder hun moed, hè. Ik bewonder dat ze daar staan, want ze zaten daar te bibberen aan mijn deur. Ik bewonder hun moed dat ze dat doen, maar ze doen het om hun hemel te verdienen. En ik vertelde hun het evangelie over het ontvangen van de Heilige Geest. En ze stonden er allemaal te kijken van, wow. En ik heb hun mijn getuigenis verteld hoe ik van atheïst naar voorganger ben gegaan en God me heeft vervuld met de Heilige Geest, hoe ik in een vreemde taal in tongen begon te spreken. En natuurlijk, zij geloven daar niet echt in, maar ik heb het toch gezegd en nadien heb ik ze even binnengeroepen om er samen mee te binnen. En ze zijn echt een heel nederige geest, echt waar. En ik bid, want er is een kerk naar Schent in Turnhout van Mormonen. Ik wist het ook niet, de koningin Elisabeth Lui, dacht ik. Ik bid dat hetgeen dat ik heb gezegd, dat ze het gaan opzoeken, want ze lezen de Bijbel, en dat God hun openbaar, ze hebben niet voor niks aan mijn deur aangebeld. Wie komt er nu van Turnhout ineens ergens in een wijk waar je normaal nooit zou komen, aan mijn deur te bellen? Halleluja. Dus ik bid in de naam van Jezus dat zij een openbaring gaan krijgen van wie Jezus echt is. Niet, ik weet niet wat ze juist geloven in Jezus, maar Jezus is God die mens is geworden om te sterven voor onze zonde. Zij geloven dat niet. En dus geloven dat dat iets anders is. En zij geloven dat ze zelf ook goden kunnen worden. Heb ik nadien allemaal gelezen. Dus ik vond het allemaal heel, heel vreemd. Maar zij hadden een lieve, nederige geest. Wie komt er nu van Amerika, het warme Amerika, om hier een jaar en een half of 2 jaar in Nederland en in Vlaanderen rond te gaan? En ze spraken redelijk goed Vlaams, hè? Ze waren hier nog maar een jaar of een half en ze spraken goed. Wie doet dat nu? Dan moet je toch een zekere honger hebben om alleen vroom, om het juist, spijtig genoeg moet het alleen in de juiste richting gezet worden. En dus ik bid in de naam van Jezus dat ze hier ooit zullen zitten. En wanneer ze hier zullen zitten, gaan we de Heer prijzen. Amen. Halleluja. Hoe ben ik daar nu op gekomen? Ah ja. Ja, juist. Amen. Dat we zijn toevertrouwd met de verkondiging, halleluja, van de verzoening. En trouwens, wees nooit bang, broers en zusters, wanneer je zo iemand voor je deur krijgt. Soms zullen we misschien ook al eens een getuige van Jehovah voor je deur hebben gekregen. Je moet steeds klaar zijn om een antwoord te geven. En we zijn steeds klaar. En soms zegt de Heer, doe de deur dicht. Soms zegt de Heer, doe de deur dicht. Want je moet oppassen, als je niet klaar bent, en ze staan daar met hun boekje, ze praten nu onder tafel. Hè? Ze praten nu onder tafel. Dus je moet klaar zijn steeds om gastvrij te zijn. En dat jij met jouw getuigenis en het woord van de verzoening met God, die aan.
Test. Hoe is deze nog nodig?
Nee. Ik heb hier allemaal oplaadbaar. Maakt niet uit. 2 Timotheus 1, vers 6 en 9. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Ik zal het nogmaals zeggen. Sommige mensen zeggen soms: ja, maar broeder Bart, ja, ik heb die schat, maar ik kan het niet goed uitleggen. En God zal wel iemand anders sturen. Ja. Maar God maakt geen fouten. God maakt geen fouten. God is niet menselijk. God is heilig. En doorheen het geloof kan God doorheen jouw werk. En het is daarmee dat Paulus zegt: daarom spoor ik je aan het vuur brandende te houden. Van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Allee, dus wanneer je zegt: ja, maar ik kan het niet goed uitleggen en ik ben een beetje bang. El Paulus zegt: God heeft je geen geest gegeven van lafhartigheid. Is de schat in jou niet groter dan wat mensen zouden, hoe ze dat ook mogen, reageren? God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, zegt Paulus, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Vers 9. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Amen. Paulus zei tegen Timotheus, of Timotheus, hoe je het ook mag uitspreken. Houd het vuur brandend van de gave die God je schonk. Die schat die je hebt ontvangen, mijn broers en zusters. Houd de verkondiging ervan brandend. Wees niet bang. Schaam je niet om te getuigen van de Heer, want God heeft je geen geest gegeven van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Kijk, toen ik die deur opende, ja, was ik ook eventjes bang van: wat moet ik hier gaan doen? Oh, mormoon, die geloven zo. En ik zat, en mijn gedachten begonnen allemaal te gaan. Maar ik dacht van: nee, waarom moet ik hier nou bang zijn? Ik heb de boodschap van verzoening. Begin gewoon te spreken en God zal u wel leiden. En zuster Edith, soms wanneer je recht staat en je wilt een woord geven, dan denk je ook van tevoren: oh, wat gaat er hier gebeuren, wat ga ik zeggen? Maar begin gewoon te spreken en God gaat je weer verder. Dat is hoe je je gaven begint te gebruiken. Begin ermee en dan hou je het vuur branden en je zal wel zien, God zal het overnemen. God is op zoek naar mensen die weten wie hij is. Ik heb het al zoveel meegemaakt dat ik ineens woorden eruit begon te floepen tegen de mensen, dat ik eigenlijk nog niet wist wat ik ging zeggen, maar dat kwam er gewoon uit. En nadien zei die mensen: dat was nou precies exact wat ik nodig had. Maar dat kwam er gewoon uit. Dat komt hier en dan gaat dat verder. Maar jij beslist, geen dat hier ineens tevoorschijn komt, gaat ik het verder laten. Ga ik eruit laten. Prijs de naam van Jezus. God is op zoek naar mensen die weten wie hij is. Die weten wat ze hebben gekregen. En die niet beschaamd zijn om hetgene dat ze hebben gekregen te gebruiken. En te vermenigvuldigen onder de wereld. Jij bent degene die God wil gebruiken. Jij bent degene die zijn gaven brandende moet houden en moet opwekken. God gaat geen engelen sturen, maar heeft de boodschap van de verzoening aan ons toevertrouwd. Aan zij die weten: ik heb een schat in een aardse pot. Hij heeft mensen nodig die met andere mensen willen bidden. Hij heeft mensen nodig die niet steeds komen van: ik heb gebed nodig, ik heb gebeden. Hij heeft mensen nodig die zeggen van: weet je wat, ik heb gebed nodig, ja, maar ik ga eens met iemand anders spreken. Amen. Hij heeft mensen nodig die andere mensen vrij willen zetten van hun verslavingen. Die woorden van bemoediging recht uit het hart van God willen spreken tot andere mensen. Hij is op zoek naar mensen die ziektes willen verjagen in de naam van Jezus. Die hun schat in aardse potten willen laten zien in een verdorven wereld. Halleluja. Romeinen 10, vers 13 en 15. Ik ben bijna gedaan. Romeinen 10, vers 13 en 15 in de NBG-vertaling, in Jezus' naam. Dit is een opvallende uitspraak van Paulus in de NBV. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar, hoe kunnen ze hem aanroepen, als ze niet in hem geloven? Dus geloof is een belangrijk onderdeel. Jezus! Jezus! Hoe kunnen ze hem aanroepen, als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven, als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen, als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen, als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Met andere woorden, Paulus moet zeggen, iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Ja? Maar ze kunnen de naam niet aanroepen, als ze nog niet hebben gehoord van wat Jezus hebben gedaan. En ze kunnen het niet horen als niemand de beslissing neemt om te zeggen, ik ga hem verkondigen. Dan kunnen ze het niet horen. Als ze het niet horen, hebben ze geen geloof. Hebben ze geen geloof, worden ze niet gered. Dus de schat in aardse vaten is aan ons toevertrouwen. En hoe welkom en hoe mooi zijn de voeten van zij die het goede nieuws verkondigen. Halleluja. We hebben een schat in aardse potten. 2 Korinthe 4, vers 7 en 9. Vers 8. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Prijs de naam van Jezus. Dit was maar even. Het is wel om u aan te moedigen om het vuur van de gave die je hebt gekregen. Brandende taal. Halleluja. Je houdt het brandende, dat vuur, door steeds iets op het vuur te gooien. Een blok hout is aanbidding op je altaar te gooien. Een offer brengen tot de Heere van aanbidding en van prijs en van dankbaarheid. Vers 8. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan de twijfel gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. En een andere reden waarom God het evangelie aan ons toevertrouwt in aardse potten, is juist omdat we zo breekbaar zijn. Omdat we menselijk zijn. Dan wordt het duidelijk dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We maken fouten, we zijn immoreel, we zondigen. En juist omdat we zo falen en potten zijn met mankementen en fouten. En iedereen kan zeggen, mijn pot is belangena van perfect. Mijn pot is deuken, barsten erin. Als je er water in zou gieten, zou beginnen lekken. Mijn pot is dringend nood. En heeft dringend nood aan een hervorming van de Heer. Amen. Maar door die fouten en mankementen wordt het licht en de grootheid van God eens te groter. Halleluja. Als God een immorele leugenaar, een moordenaar, een dief kan bekeren, omdraaien, gebruiken in zijn koninkrijk als zijn dienaar, dan kan God dat met mij doen. Dan kan God dat met u doen. Amen. Het moet duidelijk zijn, zei Paulus, dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Halleluja. Heb je dat gehoord? Vers 7 zegt, jij bezit een overweldigende kracht. O Heer, leer ons. Leer ons hiervan gebruik te maken. Is die kracht voor jezelf? Nee, het komt niet van onszelf, maar komt van God en zal dus ook voor zijn koninkrijk worden, of moeten worden, gebruikt. Halleluja. En dat uit zich in het volgende wat Paulus zegt. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Wie kan ervan meespreken? We worden van alle kanten belaagd. Voel je soms, als heel de wereld tegen je komt, de ene tegenslag na de andere. Eén aanval na de andere. Wel, als je met God wandelt, dan kan je zeggen, ik raak niet in het nauw. Ik raak niet. Ik word, oh heren, deze week, maar ik raak niet in het nauw. Met andere woorden, die aanvallen drijven mij niet in het nauw. Want ik heb een grotere God die beter weet en die mij gaat beschermen en die al mijn zorgen en bekommernissen op zich neemt. Halleluja. U raakt alleen maar in het nauw wanneer je kijkt naar je aanvallers. En dus die aanvallers drijven u in een hoekje
Zoals dat ze soms doen wanneer ze je willen overvallen.
Maar wanneer je er tegenop gaat boksen en zegt, mijn God is groter. Halleluja.
Dan blijf je staan en drijven ze niet. Nou, het volgende zegt, we worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Hoe wil dat zeggen? Hoe komt dat? Soms worden we aan het twijfelen gebracht. Hoe komt dit? Meestal komt dit door andere mensen. Het zijn steeds mensen gebruikt door zonde en door de duivel, die ons van ons geloof van God willen wegbrengen. Die ons doen twijfelen. Zoals Satan tegen Eva zei in de tuin van Eden. En zei Satan niet, heeft God echt gezegd dat je daar niet van mag eten? In Galaten hoofdstuk 3 vers 1 is het Paulus die zegt, o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u in zijn ban gekregen? Steeds een wie, steeds een persoon. Naar wie zit jij te luisteren dat je van het evangelie van de genade bent overgeschakeld terug naar legalisme? Dat is wat Paulus in Galaten zei. Jezus in zijn brief naar de kerk in Thyatira, denk ik dat het was, in Openbaring hoofdstuk 3, zegt, ik heb iets tegen je, dat jullie die valse profetes Jezebel in jullie midden laten, die jullie helemaal betoverd en naar valse leren zit te leiden. Er is steeds iemand, een valse leer, die komt van een valse leraar, die u doet twijfelen. Maar, Paulus zegt, we worden aan de twijfel gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Er zijn mensen die iets anders willen prediken, die ons willen afhouden van de waarheid. Die zitten zeggen van, zeg, doe eens niet zo zot met je geloof. Je kunt ook gewoon gaan zitten in de stoel en stil zijn. He? Waarom moet jij nu elke zondag naar de kerk? En ze zeggen van, dat is niet meer voor deze tijd van vandaag. He? Het is 2016. Daar geloven we toch niet meer in. Ze worden aan het twijfelen gebracht. Maar uiteindelijk, iemand die beseft van, ik heb een schat in mij, raakt niet vertwijfeld. Ik heb het woord van God in mijn hart gesloten. En ik weet, elke dwaalleraar, ik weet hoe ik het moet weerleggen. Want ik heb het woord van God hier in mijn hart opgesloten. We worden aan het twijfel gebracht, maar ik vertwijfel uiteindelijk niet. In Jezus' naam. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Broers en zusters, soms lijkt het alsof je er alleen voor staat. Soms lijkt het alsof God niet antwoordt. En je wordt vervolgd. Maar blijf hopen, blijf verwachten het woord van de Heer. Hij is steeds op tijd. Hij is steeds op tijd. Hij laat je niet in de steek. Hij heeft gezegd, ik zal je niet afvallen. Ik zal je niet verlaten tot het einde der tijden. Ik word vervolgd, maar uiteindelijk word ik niet in de steek gelaten. Er zijn momenten dat ik zo alleen voel in de geest, dat het zo lijkt alsof God miljoenen kilometers verwijderd is. Maar ik word niet in de steek gelaten. Want God is steeds daar. God is steeds daar. En het laatste wat hij zegt, we worden geveld, maar gaan niet ten gronde. Het kan zijn dat ik sterf. Het kan zijn dat ik ziek word. Het kan zijn dat ik iets verschrikkelijk meemaak. Het kan zijn dat er van alles gebeurt in mijn leven. Maar uiteindelijk ga ik niet ten gronde. Want het graf, de dood, kanker, ziekte, heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is dat van de Heer, die me zal oproepen, uitroepen. Uit mijn graf en mij zal doen opstaan en verschijnen voor zijn troon. Het is zoals Mika in 7 vers 8. Mika 7 vers 8, een van mijn favorieten, ken ik met deze twee versen. Echt waar, wanneer ik zeg, nu en nu zeg. Mika hoofdstuk 7 vers 8 zegt, verblijd u niet over mij, mijn vijandin. In de MBG. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan. Al zit ik in het duister, de Heere zal mij tot licht zijn. Het is zoals Paulus zegt, ook al word ik geveld, ik ga niet te gronden. Oké, de duivel kan al wel zijn overwinning hebben, een veldslag winnen, maar de oorlog is belangen aan niet over. Halleluja, ik kan misschien wel eens op de grond zijn gevallen, maar verblijd u niet over mij. Verheug u niet over mij, ook al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan. Halleluja. 1 Korinthe 15, vers 55. Kunnen we allemaal recht staan, alsjeblieft. 1 Korinthe 15, vers 55 tot en met 57. MBV.
Korinthe 15.
Paulus zegt, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleedt haar macht aan de wet. Beide heeft Jezus Christus aan het kruis genageld. Maar laten we God danken, die ons door Christus Jezus onze Heer de overwinning geeft. Dus uiteindelijk, je kan geveld worden. Je kan ziek geraken. Je kan in een situatie terechtkomen dat je denkt van dit is het einde, maar dat zal me niet ten gronde brengen. Het zal niet het laatste woord zijn dat hier wordt gesproken over mijn situatie. Dood, waar is je overwinning? Waar is je angel? Beide heeft Jezus Christus aan het kruis mee afgerekend. In de naam van Jezus. Oh, wat een schat dat we hebben in aardse vaten. Amen. Halleluja. Ik weet niet wat ik juist heb gezegd dat voor u van toepassing was hier vandaag. Ik weet niet welk puntje dat ik heb gemaakt dat iets in jou is losgemaakt. In je hart. Maar wat het ook mogen zijn, geef eraan toe. Geef eraan toe. Laat de Heer, halleluja, in de naam van Jezus, hetgeen dat Hij wil spreken tot jou. Laat de Heer het openbaren in de naam van Jezus. Halleluja. Misschien zijn er mensen die zijn aangesproken door een relatie te beginnen met de Heer. Dat je eigenlijk die schat nog niet heeft leren kennen. Het is de schat van de kennis van zijn heerlijkheid. Dat afstraalt in het gelaat van Jezus Christus. Misschien ben je hier en zegt van, eigenlijk ga ik al jaren naar de kerk. Maar ik ken hem eigenlijk zo nog niet. Ik ken hem eigenlijk. Wist je dat? Ik heb het verhaal gehoord van een persoon, van een nieuwe voorganger. Die kwam in zijn kerk en die ging doorheen al de verschillende personen die een functie hadden in de kerk. Hij ging daarop mee op gesprek om te zien wat ze allemaal deden en wat hun kwaliteiten waren. En er waren erbij die zeiden, weet je wat voorganger, ik zit hier nu al 7, 8, 10 jaar in de kerk. Maar eigenlijk heb ik mijn hart nog nooit aan de Heer gegeven. Maar het kan gebeuren. Mensen die in de kerk iets te doen hebben, maar die hun hart nog nooit echt aan de Heer hebben gegeven. En u weet natuurlijk of u dat heeft gedaan. Als u dat echt weet, dan weet u dat u een schat heeft. Dat zie je, dat voel je, dat hoor je. En misschien is het voor u de eerste keer dat je dit hebt gehoord. En daarom bid ik en vraag ik aan u. Bid tot de Heer. En vraag dat Hij zichzelf zal openbaren in de naam van Jezus. Hij zal het doen. Hij wil een relatie met jou. Hij wil u kennis geven van zijn heerlijkheid. Hij wil u zijn geest geven. En zijn woord in de naam van Jezus. Misschien is het dat je nodig hebt. Die lichtbron. Die schijnt in je duisternis. Halleluja. Misschien ben je al een beetje verder en zeg van, broeder Bart, ik snap het. Ik heb de schat, maar ik heb kracht nodig om die gave aan te wakkeren. Brandend te houden. Amen. Dat is ook voor jou vandaag, in Jezus' naam. Ik bid dat je een besef krijgt dat je geen geest hebt gekregen van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid.